Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten we welkom al onze gasten, de kerkenradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later deze dienst zullen beluisteren. Voorganger in deze dienst is onze oud-predikant, dominee D.M. van der Linden uit Rotterdam. Hartelijk welkom. Vorige week nam u afscheid in uw gemeente in Rotterdam en vanmorgen mag u wel weer hier zijn. Het afscheid dat u nam was in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. We wensen u en uw vrouw God zegen toe in deze nieuwe levensfase. Beroepingswerk. Door omstandigheden in de gevolgde procedure is het beroep vanuit de protestantse gemeente Den Haag op onze predikant vertraagd. Het beroep gaat nu officieel in op dinsdag 7 november. 3 weken later, dinsdag 28 november, moet dominee Foppen zijn beslissing kenbaar maken. We wensen onze wijkpredikant en zijn gezin Gods kracht toe en wijsheid in de aankomende periode van overweging. Diensten voor volgende week zondag. In verband met het beroepingswerk gaat volgende week zondag niet onze eigen predikant voor, zoals op de weekbrief vermeld staat, maar gaat dominee Woelslegen voor uit Amersfoort. Gemeenteavond verkiezing Amstragers. Op deelvolente woensdag 15 november zal om 8 uur een gemeenteavond worden gehouden in de Exoduskerk. Tijdens deze avond zal een stemming plaatsvinden voor de vervulling van de vacature ouderling. De kerkenraad heeft op voordracht vanuit de gemeente een lijst met verkiesbare broeders vastgesteld. Wij bevelen deze broeders aan in uw gebed. Het zijn Albert Don van Zantenspoor 1, Pim van der Hof, Concordiaweg 93, Hans Kortleven, Multatulistraat 5, Leon Nieuwland, Uppelshoek 12 in Almkerk, Kees Vlot, Leeuwenhofje 20. Dan nog een bericht voor de jongeren. De catechese beginnen deze week weer. En we zien jullie graag op de gebruikelijke tijden, op de gebruikelijke plaatsen. Zodat we weer samen kunnen kijken wat er allemaal in de Bijbel staat en wat het voor ons in deze tijd mag betekenen. We zien jullie graag. Collecten. In deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste collecte is voor de GZB. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor de wijkas. De eerste 2 collecten worden na de preek gehouden en de derde bij de uitgang en bij de koffiehoek. Alle collecten zijn van harte bij u aanbevolen. Bloemengroet. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Dingemansen, Weverstraat 511. Ze zullen binnenkort 60 jaar getrouwd zijn. We zoeken nog een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen en u kunt zich daarvoor melden na de dienst bij de heer Bot. Diensten voor deelvolente 12 november. Om 9:30 in de grote kerk dominee Woelslegen. En om 16:45 in de Exoduskerk dominee B.J.P. de Bruin uit Middelburg. Vanmiddag komen we ook weer bij elkaar als gemeente en we doen dat in de Exoduskerk. De dienst begint om 16:45 en voorganger is dan onze eigen predikant dominee Foppen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en we willen deze beginnen met het zingen van Psalm 146, de versen 1, 3 en 8.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die het werk dat zijn hand begon nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 84, vers 1 en vers 3. Stellen ons onder de geboden die tevens beloften zijn uit Exodus 20 en zingen daarna Psalm 118, het laatste vers, Psalm 118, vers 88. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin leeft. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel doen. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord. Trouwe God en Vader in de hemel. U zocht in de opgestane, in wie u zich bij uitstek hebt geopenbaard, mensen op die van Jeruzalem naar Emmaus gingen, terug naar af. Terug naar een leven zonder hoop en verwachting. Terug naar een leven waarin aan van alles voorrang werd verleend, maar niet aan het achtgeven op uw stem. En u sprak hen aan als tragen, als achterblijvers, bij waar u hen toe geroepen had. En u riep hen terug en gaf hen hoop en verwachting door de schriften te openen, zodat ze niet meer wilden. U wilde laten gaan en u herkende in de breking van het brood. Wij bidden u, verleen ons de genade van het opengaan van uw woorden. Het zonder u de weg niet kunnen en willen gaan. En het u herkennen in de prijsgave van uzelf. Kom daartoe met de kracht van uw geest in ons spreken, luisteren, zingen, het orgelspel. Hier in de kerk en bij allen met ons verbonden, uw gemeente waar ze ook samenkomt. Wij belijden ons zo vaak het leven leven, alsof er niemand voor ons is opgestaan. We belijden u onze traagheid, onze nalatigheid, ons wegkijken, ons innerlijk geseculariseerd zijn. Wij beleiden u, ons het vaak u negeren. En dat moet u pijnlijk treffen. Vergeef ons dat. Vernieuw ons leven. In Christus' naam alleen. Amen. Ik wil met u een passage lezen uit de brief aan de Hebreeën. En wel een gedeelte uit hoofdstuk 5 en heel hoofdstuk 6. De hoofdstukindeling die is aangebracht is wat willekeurig. Eigenlijk begint het gedeelte waar we het vanochtend over gaat bij hoofdstuk 5 vers 11 en loopt het door tot het slot van hoofdstuk 6. De apostel heeft gesproken over de hoge priester, Jezus Christus, naar de ordening van Melchizedek en zegt dan: over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen als God het toestaat, want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en die deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de toekomende wereld en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indringt en er dikwijls op valt en die nuttige was voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Ook al spreken wij zo geliefde wat u betreft, zijn wij echter overtuigd van betere dingen die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u in zijn naam bewezen hebt, doordat u al de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei: voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen en daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf en de eed die hen tot bevestiging dient is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgename van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, door het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester is geworden tot in eeuwigheid. Tot zover de lezing uit het woord van God. We zingen Psalm 130 en er is gelegenheid voor de kinderen om naar de kindernevendienst op zondagschool te gaan. Na de verkondiging zingen we gezang 78 in zijn geheel. Gezang 78. Gemeente van Christus, hij was er ontdaan, om niet te zeggen stuk van, Michiel. 10 jaar geleden geëmigreerd naar Australië. Vanwege zijn werk was hij nu in Nederland. In de stad waar hij was geboren en opgegroeid. Doordat zijn moeder niet voor hem kon of wilde zorgen, had haar zus Suzanne hem in huis genomen. Tante Suus. Een lichamelijk sterke vrouw, nooit ziek, zeer schrander. En wat Michiel vooral aansprak, was haar niet op zichzelf gericht zijn. Bij haar op bezoek was veel meer dan een kop koffie drinken. Het was bijna altijd een ontmoeting die iets naliet. Je werd echt gezien. Dat er voor Michiel, en dat hoorde hij ook van anderen. En als je haar dat teruggaf, deed ze daar oprecht bescheiden over. Dat heb ik niet van mezelf, zei ze dan. Als had iemand haar uit haar zelfgenoegzaamheid getild. Tijdens zijn verblijf in Nederland had Michiel alle gelegenheid om tante Suus op te zoeken. Down under had hij vernomen dat ze erg achteruit ging. En dat ook gemerkt in telefoongesprekken. Op een ochtend ging hij naar het zorgcentrum waar ze woonde. Door de gang schuifelde een zeer broze vrouw achter een rollator. Tante Suus. En dat lichamelijk breekbare was niet eens hetgeen Michiel het meest onthutste. Het verward uit haar ogen kijken en niet meer weten wie hij was, hakte er veel zwaarder in. Maar het alleen op zichzelf gericht zijn van tante Suus schokte hem het meest. Was dit van haar geworden? Komt u mij halen, vroeg ze. Ik moet naar huis. Het woord ik klonk bijna in elke zin. Tante. Ze zat weer in haar eigen kleine wereldje waar ze gaandeweg was uitgetild. Michiel was er stuk van. Wat hij beleefde is geen unieke ervaring. Heel veel mensen zien hun geliefde niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk achteruit gaan. En ze voelen de pijn die het met zich meebrengt om de ander kwijt te raken. En ouder geworden moet je er niet aan denken dat dit jou ook treffen zal, maar je denkt er wel eens aan. En je hebt er alles voor over om dat te voorkomen. Maar hier is geen kruid tegen gewassen. Dementie, vroeger noemde men dat ook wel kinds worden. Weer terug naar toen je kind was. Lichamelijk afhankelijk, niet veel weten. En vooral, zoals een kind, weer wonen in een klein, beperkt wereldje waarin je slechts oog hebt voor jezelf. Wat het nog draaglijk maakte, zei Michiel, is dat tante hier zelf niks aan kan doen. Het is haar overkomen. Had ze dit kunnen voorkomen, dan had ze dat gedaan. Want dit wil toch geen mens. Onaanvaardbaar zou het pas zijn wanneer ze dit proces had kunnen keren, maar zulks had nagelaten. Had geweten hoe dit te voorkomen, maar dat had genegeerd. De schrijver van de Hebreeënbrief is er stuk van. Hij ziet broeders en zusters in de gemeente die geestelijk kinds zijn geworden. Teruggegaan naar een onvolwassen omgaan met God. Alleen het overkwam hen niet, zoals Michiels tante, zij hadden dit kunnen keren. En daar is de apostel stuk van. Het zijn gemeenteleden die hem telkens weer vragen of het allemaal niet wat makkelijker en laagdrempeliger kan. En dit ondanks dat de apostel te kennen heeft gegeven dat hij verder wil. wanneer ze hem voorstellen om mensen die afhaakten weer terug te brengen in het midden van de gemeente, dan geeft hij onomwonden te kennen dat dat een zinloze exercitie is. Het is namelijk onmogelijk om degenen die afhaakten weer tot omkeer en inkeer te brengen. Dat is erg kras. Dat zij die afhaakten het point of no return zijn gepasseerd. Uit Gods genade zijn gevallen. Toen we het lazen, hakte dat er misschien bij u al fors in. En het raakt u pijnlijk en maakt u erg onrustig. Want ze zijn er in uw naaste kring wellicht. Mensen losgeraakt van God en zijn dienst. En na veel leergeld betaald te hebben, spreekt u niet meer met hen over God, want dat roept irritatie op. Maar des te meer spreekt u met God over hen. Maar moet je dat misschien ook nalaten? De schrijver van de Hebreeënbrief wekt die indruk. Ja, en toch, dat het voor God onmogelijk is vervreemden te doen terugkeren, dat hoor je hem absoluut niet zeggen. Daar gaat hij ook niet over. Wat God kan doen is veel meer dan wij vermoeden. En over zijn genade kun je niet groot en ruim genoeg denken. Maar wat de apostel zelf betreft, hem is het onmogelijk om degenen die afgehaakt hebben weer terug te doen keren in de omgeving van Christus en zijn gemeente. Dat zal, hoe bitter het ook is, ongetwijfeld een stuk pastorale ervaring zijn. Nu moet u wel bedenken dat zij die afhaakten geen mensen zijn die door zware beproevingen hun geloofsvertrouwen zagen wegebben. Het gaat ook niet over mannen en vrouwen die altijd wat aan de rand stonden, die God niet kenden of een verkeerd beeld van hem hadden, nauwelijks wisten waar ze over spraken. Nee, dit zijn mensen die verlicht zijn geweest. De apostel denkt daarbij ook aan het volk Israël, uit Egypte verlost, bevrijd uit het slavenhuis. Door de Schelfzee trokken ze achter de lichtende wolkolom aan, teken van Gods presentie. Bij de gemeente uit Jood en Heiden moet je denken aan de doop. Dat was het sacrament van de verlichting. Gemeenteleden keerden zich af van het westen, het gebied van de duisternis en de dood, en wendde zich dan naar het oosten, het gebied van de opgaande zon, als teken dat God hen uit de duisternis had gered. Zij die wegliepen uit de dienst aan God en mensen, hebben bovendien de hemelse gaven gesmaakt. De kinderen van Israël, gevoed met het manna onderweg, de gemeente met brood en wijn. De betrokkenheid van hogerhand op hun leven was zogezegd te proeven, kwam binnen. Ze kregen deel aan de Heilige Geest. Ze zijn in vuur en vlam gezet voor de liefde tot God en de naaste, betrokken op de zuchtende schepping. Bovendien hebben ze flitsen en fragmenten gezien van het koninkrijk dat komt, ter bevestiging van hun geloofsvertrouwen. Ze hebben zogezegd met hun neus gestaan op de grote daden van Gods redding en genade, die aan den lijve ervaren. Ze zijn gezet in de ruimte van het excentrische leven met God en mensen, uit zichzelf getild. Maar willens en wetens doen ze alsof dat allemaal niets heeft uitgehaald. En dat is niet minder dan Christus voor jezelf opnieuw kruisen, zegt de apostel. Hem daadwerkelijk aan het kruis nagelen kan natuurlijk niet meer. Hij is aan de rechterhand van God. Maar voor jezelf maak je je van hem af. En dat betekent voor Christus zwaar lijden. Je maakt bovendien hem tot iemand die bespot wordt. Want anderen zullen zeggen, doordat ze jou zien afhaken, zie je nou wel dat Christus niks voorstelt. De apostel is er stuk van. Hij ziet bij wijze van spreken mensen voor zich die er alles aan doen om lichamelijk sterker te worden. Ze besteden uren aan training in de sportschool. Hij ziet mensen voor zich die niets te veel is om hun kennis te vergroten. Ze pakken de ene studie na de andere cursus op om beter te worden in hun werk, of ze studeren uit interesse. Maar van tijd en aandacht geven aan het groeien in de kennis van God en het leven met hem, daar is geen sprake van. Het hun bevrijder steeds meer kennen komt, als het al ergens komt, op de laatste plaats. Aan het toenemen in het vruchtbaar zijn voor God en zijn wereld wordt helemaal geen voorrang verleend. Mensen ziet de apostel voor zich die als tante Suus hard achteruit waren gegaan. Alleen met dit verschil: zij lieten het moeiteloos gebeuren. Zij konden het voorkomen. En dat maakt het zo ernstig. Het is niet dat de apostel persoonlijk gebelgd is. Hij is verontwaardigd omdat hij Christus enorm veel heeft zien investeren in het leven van mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, om hen dichter bij hemzelf en zijn wereld te brengen en zo te doen toenemen in geloof, hoop en liefde tot het maken van hen tot mensen Gods. En dankzij hem leefden ze ook enige tijd dat leven, maar gaandeweg gaven ze er geen aandacht meer aan. Het leven met God atrofieerde. U weet misschien, als je spieren heel lang niet gebruikt, dan worden ze slap. Deze mensen bleven niet scherp, maar stompten af. En ze klaagden over zware kost, omdat ze alleen maar gaandeweg melk konden verdragen. De apostel tekent de Heere God in dit verband als een akkerbouwer die zich in het zweet heeft gewerkt om het land te spitten, te zaaien, alles te doen ten einde vruchten te zien opkomen. Maar wat opkwam waren dorens en distels. Vergeefse moeite. Wat een diepe teleurstelling. Wat moet de zonde van de traagheid de levende God pijn doen? Ik hoor, gemeente, in deze passage een kritische kanttekening bij de roep om laagdrempeligheid. En die verneem je in heel veel gemeenten. Ik hoor hier een kanttekening in om op zijn minst goed na te denken over de nadruk op missionair en kindvriendelijk zijn ten koste van het toenemen en oefenen in het leven met God en mensen van de gemeente. Een te eenzijdige nadruk op aansprekend en makkelijk zijn is misschien wel meer een loopplank de kerk uit dan de kerk in. Mag je de gemeente die zondags samenkomt en door de week en die reikt naar het volwassener worden in het leven met God en mensen eigenlijk wel steeds melk voorhouden? Mag je hen klein houden? Getuigt dat niet van erg weinig respect voor wat God gedaan heeft en geschonken heeft en voor waar hij met ons heen wil? Het is toch zeer ernstig wanneer uit de slavernij van het eigen belang bevrijde mensen, onderweg bovendien gevoed om het vol te houden, ook nog begiftigd met flitsen en fragmenten van het beloofde land, zeuren over dat het zo moeilijk en zo zwaar is. en de indruk wekken alsof geloven allesbehalve vreugdevol is. Nota bene weer terugverlangen naar het slavenbestaan van weleer. Alsof dat wervend is voor mensen die Christus niet kennen. Alsof dat trekt. Welke indruk krijgen die mensen dan van het leven met de opgestane? God zij dank zijn er niet alleen geestelijke slaapmutsen. Luie, gemakzuchtige mensen die in de dienst van God niet scherp blijven. En daarom hoor je de vreugde van de apostel als hij zegt, maar wat jullie betreft is het God zij dank anders. Jullie zijn niet traag en niet laks. Jullie willen niet terug naar de tijd waarin je leefde in je eigen kleine wereldje. Jullie willen niet meer de periode van hapklare brokken en niet moeilijk doen. Die ligt achter je. Jullie kunnen meer verdragen dan melk. En jullie willen dat ook. Jullie zijn niet bij het minste of geringste stootje je geloof kwijt. Maar jullie verlangen naar het toenemen in vertrouwen. Aan het toenemen in weerbaarheid. Het meer en meer liefhebben van je naaste. Het met elkaar meeleven. En op elkaar betrokken zijn in de gemeente. En soms schuurt het in de verkondiging en doet het evenzeer. Maar jullie weten dat groeien niet altijd pijnloos is. De apostel bedoelt de gemeente allerminst aan te zetten tot op de borstklopperij. Kijk ons eens. Niks geen zelfgenoegzaamheid op een vrome manier. Dit staat allemaal in het kader van de dankbaarheid. God zelf riep dit tot leven, zoals de vruchten op de akker. En behalve in het kader van de dankbaarheid staat dit in het verband van de aansporing, de oproep om op die weg van groei te blijven. Niet terug te vallen. En niet te denken, ach, als ik ouder ben, dan pak ik het wel weer een keertje op. Want dat kon nog wel eens uitermate moeilijk, zo niet menselijkerwijs gesproken onmogelijk zijn. Alleen, hoe doe je dat? Groeien in geloofsvertrouwen. Hoe doe je dat weerbaarder worden? Hoe verleen je Christus de ruimte om jou te doen toenemen in geloof, hoop en liefde? Want u weet natuurlijk allemaal ook wel dat geloven niet een set regels hanteren is of een levensbeschouwing koesteren, maar dat geloven is leven met de opgestane, met Christus. En hoe groei je daarin? Het valt op dat de apostel allemaal excentrische woorden gebruikt. Woorden van gerichtheid op God en op zijn wereld. Hij heeft het over liefde. Die je veel uiteindelijk jezelf mag kosten. Liefde als gerichtheid op de ander. Hij heeft het over hopen. Dat is je uitstrekken naar wat er van Gods kant op je toekomt. Hopen, dat is in de taal van de Bijbel niet zozeer de emotie in ons, maar het verlangend perspectief buiten ons. De hoop is het anker, niet de ketting waarmee het schip aan het anker vastzit. En dat wenkende perspectief niet verliezen is enorm belangrijk. Wanneer Israël het reisdoel uit het oog verliest, of het verbleekt, dan gaat de last van het heden zwaar wegen, en dan komt het verlangen naar de vleespotten van Egypte weer boven. Wat voor houding vraagt dan dat vasthouden aan het wenkende perspectief? Hoe doe je dat? Door vertrouwen en geduld, zegt de apostel. En als ik het goed zie, wordt vertrouwen, maar vooral geduld, erg schaars. Vandaag besteld, morgen in huis. Nu gemaild, binnen een paar minuten antwoord. Alles on demand. En als je niet oppast, gaat dat ongeduld in je systeem zitten. Geduld als de ander met een kleine letter en een hoofdletter de tijd gunnen. Als je weinig of niets van God verneemt de enige tijd, dan moet je niet denken dat hij je vergeten is. Geduld is niet klagen, wat moeten we nog ver? En geduld is helemaal niet, konden we maar terug. De apostel haalt in dit verband Abraham aan. En hij tekent de vader van alle gelovigen, gezegend tot zegen in zijn kracht. Hij weet ook best dat Abraham soms ontspoorde. Maar daar gaat het nu niet over. Abraham is een zoon en een land beloofd. Toekomst en thuis. En daarmee tilde de Heere God hem uit het zelfgenoegzame leven van Ur der Chaldeeën. En in die hoop, die gerichtheid op God en zijn belofte, liet Abraham zich loswrikken uit zijn verleden. En zo sterk was het perspectief dat wenkte, dat Abraham de meest sterke bindingen van land, familie en gezin opgaf. Op beide, land en zoon, toekomst en thuis, heeft Abraham erg lang moeten wachten. Geloofsvertrouwen is een zaak van lange adem. En het land dat Abraham uiteindelijk bezit, is niet groter dan het graf van zijn geliefde vrouw Sara. En als die Isaac ontvangen heeft, wordt Abraham geboden hem weer te offeren. Geroepen om zijn toekomst prijs te geven. Denk je dat eens in? Dat je in een situatie terechtkomt waarin God je ontneemt wat hij je schonk. En waarin je je afvraagt of God wel te vertrouwen is. Geloven als het met God de nacht in durven gaan. Vertrouwen door het onmogelijke heen. Denk je dat is in. Leven in de bevende zekerheid dat God blijft als jij je toekomst moet opgeven. Dat is toch voor u allerminst theorie. U kunt zich dat toch indenken. U bent gemeente van Christus tenslotte. Hoe houd je het vol als de twijfel je in de greep wil krijgen? Niet voor niets spreekt de apostel over de belofte van God die met een eed gezworen heeft. Nu is een belofte al erg veel, maar wanneer die met een eed versterkt en bekrachtigd wordt, is dat het einde van alle tegenspraak. God heeft een rijk van gerechtigheid en vrede beloofd. Dat lijkt ontzettend ver weg en soms onhaalbaar. Hij heeft beloofd dat mensen zullen leven in liefde tot God en de naaste en tot zichzelf. Dat laatste is misschien wel het moeilijkste. God heeft het met een eed beloofd. En als hij bij een macht die hoger was dan zichzelf had kunnen zweren, had hij dat gedaan. Sterk zet de apostel de zekerheid van Gods kant aan. Dat is tenslotte het enige houvast voor beproefde mensen. Dat behoedt voor achterblijven en terugverlangen. Hoop als het anker van de ziel. Het anker. Je ziet een anker niet vanaf het schip. Het ligt diep vast in de rotsbodem. Het schip is ermee verbonden. Dat betekent alles behalve dat het schip stil ligt. De golven kunnen het behoorlijk doen schudden. En de machten kunnen moeite doen om het schip los te maken van het anker. En de spanning op de ketting is soms enorm groot. Maar het schip raakt niet los. Het zwalkt niet naar overal en nergens. Het vergaat niet, want het ligt vast aan het anker. Het anker van onze ziel. Onze ziel is wie wij ten diepste zijn. Dat anker van onze ziel heeft Christus meegenomen achter het voorhangsel. Dat is taal van de grote verzoendag. Van de hoge priester die voor ons uit en ons voor de ruimte van God betreedt. Daar is Christus. In hem ligt het anker vast. Wij zijn dus aangelijnde mensen. En dat houdt de hoop levend, want de zee kan woeden. De machten kunnen tekeer gaan. In het grote verband van de wereldgeschiedenis, in het kleine verband van ons leven. Maar wij zijn verankerd in God. Geen macht kan ons loswrikken. En als er iets wervend is voor buitenstaanders, dan is het dat. Zoals vaker vergelijkt de apostel Jezus met Melchizedek, de priesterkoning die Abraham tegemoet komt met brood en wijn, om kracht te geven, om te volharden in geduld en vertrouwen. Waarom zou je eigenlijk niet willen groeien in het leven met God en mensen? Niet sterker willen worden in hoop, liefde en geloof? Ik heb onlangs in de gemeente die ik tot voor kort diende, daar een geweldig wervend voorbeeld van gezien. En zie het nog. Twee mensen, iets ouder dan ik, de man en de vrouw even oud als ik, gezin van vier kinderen en kleinkinderen, zijn beide in deze tijd ernstig ziek, ongeneeslijk ziek. En als je hen spreekt dan en vraagt, wat vinden jullie het ergste aan het ziek zijn, dan zeggen ze dat we er niet voor elkaar kunnen zijn en niet voor onze kinderen. Er is allerminst iets van gerichtheid op henzelf. En ze zeggen, wij hopen in de hele ziekte de gerichtheid op God niet te verliezen. Mensen die bij hen op bezoek komen, die met lood in de schoenen gaan, gaan lichtvoetig vaak weer weg. Als er iets wervend is, dan is het dat. Dat mensen bijvoorbeeld zich veel meer weten dan hun ziekte. Namelijk eigendom van Christus. Waar wij groeien in geloof, is dat zeer wervend. En bovenal, Christus heeft daar vreugde in. Amen. Laten wij samen danken en voorbeden doen. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor het ons alles schenken om toe te nemen in het kennen van u. Wij danken u voor het tot leven roepen van de onderlinge liefde in de gemeente. Het naar elkaar omzien. Het moeite doen om het isolement te doorbreken dat ziekte en verdriet, naast al het andere, ook met zich meebrengt. We danken u voor de hoop, voor het wenkend perspectief, voor uw eed en belofte. Wij danken u voor het anker dat hij die ons voorgaat en voor ons gaat, meenam in het binnenste van uw huis, waar niets of niemand het aan kan tasten. Uit de grond van ons hart danken wij u, aangelijnde mensen te mogen zijn, te midden van alle golven van het leven, ons verbonden te weten met het anker en daardoor te volharden. Zegen daartoe elke dienst, elke bijeenkomst, elk gesprek, om toe te nemen in vertrouwen, in het u en de ander de tijd gunnen. Behoed ons voor traagheid, voor het terugverlangen naar melk. Wij bidden u als op de ketting waarmee we met u verbonden zijn, het anker in het heiligdom, als daar veel spanning op staat. Of wanneer we het gevoel hebben verbonden te zijn met een krabbend of slepend anker, dat het uiteindelijk niet houdt. Zet ons dan stil bij uw beloften en uw eed. Wij doen voorbeden voor de zieken. Wilt u wat aangewend wordt tot herstel of het draaglijk doen zijn van een ziekte zegenen? Wees allen nabij wie er verstand verward raakt. En troost hen die door deze ernstige ziekte ervaren dat geliefden hen niet meer kennen. Betoon uw nabijheid aan allen die tegen elke dag opzien. Zij die zwaarmoedig zijn en moe en niets hebben om naar uit te zien. Troost allen die verdriet hebben om het gemis van een beminde. Bewaar de trouw aan uw belofte, aan Israël, uw gemeente, uw hele schepping. Betoon uw hulp door de dienst van mensen, waar natuurrampen slachtoffers maken, terreur mensen in angst doet leven, geweld levens kost. Zegen allen die over ons gesteld zijn. In stil persoonlijk gebed zeggen wij u wat niemand anders voor ons zeggen kan. Hoor en verhoor onze persoonlijke en gemeenschappelijke gebeden in de naam van Hem die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gezang 305, de beide verzen is ons slotlied. Gezang 305. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.